Yo, Paul, welkom.
Goedenavond, Paul.
Goedenavond.
Goed dat je er bent, man. Fijn dat je voor ons speciaal Clubhouse hebt aangemaakt om ons even te joinen vanavond.
Ja, nee, leuk om een keer te testen, Clubhouse. Veel over gelezen natuurlijk, maar ik heb Android, dus ik dacht dat het nog steeds voor alleen voor iPhone was, maar gelukkig is het ook voor Android nu.
Nee, ja, klopt, klopt, klopt. Ja, zal ik even vertellen waar je in terecht gekomen bent vanavond.
Ja, laat me weten. Ik ben benieuwd.
Wij zijn Bitcoin Nederland en ja, wij zijn eigenlijk gewoon een groepje die elkaar hebben leren kennen op Clubhouse. En een aantal maanden geleden, maart was het geloof ik, toen zijn we gewoon begonnen met dagelijks kletsen hier op Clubhouse over Bitcoin. En ja, de mensen die je op het podium ziet, is eigenlijk het groepje waar we vanaf het begin af aan mee samen zijn. En het is een gevarieerd gezelschap in de zin van dat we dus daytraders hebben, we hebben Bitcoin maxi's. En dat geeft dus een mooi beeld op van alle kanten van Bitcoin, zeg maar. En op een gegeven moment zijn we ook begonnen met gasten uitnodigen. En vanavond ben jij bij ons.
Nou, helemaal goed. Ik voel me vereerd.
En kun jij even iets over jezelf vertellen, Paul?
Ik ben Paul Buiting dus. En de meesten kennen mij denk ik van mijn activiteiten rondom de Depositobank. Dat was een veilige bank die een aantal vrienden en ik probeerde op te zetten. Tussen 2015 en recent eigenlijk. Maar dat is gestruikeld op politieke onwil. En dus daar hebben we heel veel over gelobbyd met de Tweede Kamer. En tot aan de ECB in het rug. En uiteindelijk is dat te grave gebracht, maar daar zullen we zo nog wat meer over praten. En momenteel ben ik managing director en mede-aandeelhouder bij het grootste edelmetaalbedrijf van Nederland, Aunex en Precious Metals, onder meer bekend van de labels Holland Gold en Goudstandaard. En ik maak ook veel content, ik doe onder meer Cryptocast af en toe en ik heb ook een eigen kanaal, Reinvent Money, waar ik allerlei economen en andere gespuis interview over geld en over banken en crypto, noem maar op. En ik ben ook vrij actief op Twitter. Dus dat is een beetje het kort. Misschien leuk, ja, ik ben vader, ik heb een zoontje van twee en ik ben gelukkig getrouwd.
Ga je gelijk even volgen.
Dat was een mooie intro, Paul.
Mooi man.
Wat heeft je tot deze wereld aangetrokken?
De Bitcoin-wereld, ja. Nou, ik was er. Ik heb vrij snel iets over Bitcoin gehoord. Dat was denk ik 2011 ongeveer. Ik werkte toen voor Gold Money. Dat was een bedrijf, is een bedrijf dat vrij groot is wereldwijd in het opslaan van edelmetaal. En Gold Money heeft ook een eigen gold currency. Je kunt dus de rekeninghouders van Gold Money kunnen elkaar betalen in digitaal goud. En dat was eigenlijk de reden ook dat ik begon te werken bij Gold Money. Want in 2010 had ik dat voor mezelf bedacht. Nou, we hebben gewoon een digitale goudstandaard nodig. Toen kende ik nog geen Bitcoin. En dat idee had ik uitgewerkt. En toen bleek het al te bestaan, Gold Money. Dus toen heb ik die jongens benaderd van, nou, volgens mij hebben we een privaat geldsysteem nodig, zoals Gold Money. En het lijkt me leuk om voor jullie te werken. Toen ben ik daar gaan werken. En toen kwam ik al vrij snel in aanraking met allerlei andere alternatieve dingen, zoals e-gold, maar ook Bitcoin in 2011. Nou, ik was echt 100% overtuigd van het digitale goud wat wij toen hadden. Ik dacht, nou, weet je, Bitcoin, dat is niks voor mij. Ik vind het wel leuk om te volgen, maar ik vond het toch niet interessant genoeg. Ik had toen nog het idee van, nou, het heeft geen intrinsieke of fysieke waarde, dus waarom zouden mensen dat gaan doen? Het was natuurlijk ook heel klein in 2011. En toen crashte het op een gegeven moment ook hard, ergens in de zomer, volgens mij was dat in dat jaar, waardoor ik het op een gegeven moment een beetje uit het oog verloor. Toen kwam het weer op de radar in 2012. En uiteindelijk heb ik toen eind 2012 besloten, nou, misschien moet ik toch maar eens wat mee gaan doen. Toen ben ik ingestapt en ben ik gestart met een kanaal, Reinvent Money. Toen heette het nog de Bitcoin. Samen met Tuur Meester ben ik toen een podcast gaan maken. Dus ik ben eigenlijk wel een van de podcast godfathers, denk ik, in Nederland als het gaat om crypto. Als je kijkt op mijn kanaal Reinvent.money en je gaat helemaal naar het begin, dan zie je dus die wekelijkse updates die Tuur en ik gaven. De week van Bitcoin deed Tuur een prijsanalyse en dan had ik wat nieuwtjes over dat thuisbezorgd Bitcoin ging accepteren of Microsoft. En Overstock was toen een heel belangrijk Amerikaans bedrijf, wat heel veel deed met Bitcoin. Was het een beetje het MicroStrategy van toen. Met Patrick Byrne, die was een beetje zoals Michael Saylor nu is. Dus heel veel positief praten over Bitcoin en Bitcoin accepteren en noem maar op. Dus toen rolde ik dat wereldje in. En toen heb ik, ja, sindsdien heeft me niet meer losgelaten. Weet je. Ik vind het super interessant en ik ben breed geïnteresseerd. Ik vind goud ook nog steeds heel interessant. Andere crypto's kijken ook naar. Dus ik vind het hele idee van dat we met elkaar alternatief geld kunnen creëren naast het bestaande fiat geldsysteem, dat blijft me mateloos boeien.
Ja, snap ik. Oké.
Hey, en als we even nog een stapje terug doen, want jij zei van je was vrij aligned zeg maar met dat idee van dat bedrijf wat met digitaal goud bezig was. Waarom vond jij of vind jij dat iets wat lijkt op een goudstandaard nodig is? Wat is er op dit moment mis zeg maar?
Ja, het was vooral de crisis 2008 die bij mij de schellen van mijn ogen deed vallen. Ik ben zelf geschoold als bedrijfseconoom, Erasmus gestudeerd, netjes alles tot me genomen in die tijd. En ja, dan de modellen die ik toen heb geleerd of de theorieën die ik toen leerde tijdens mijn studie, die bleken gewoon niet van toepassing te zijn op wat ik voor me zag gebeuren tijdens die kredietcrisis. En door dat daarna te ontleden en te analyseren, ben ik eigenlijk de Oostenrijkse school een beetje ingerold. Toen in 2008, 2009 heel veel boeken gekocht bij Mises.org. En ik ben ook een keer bij het Mises Instituut geweest in de VS. En dus uiteindelijk, door dat allemaal te lezen, begon ik interesse te krijgen in hard geld. Of in ieder geval manieren om geld hard te maken. En de goudstandaard was daar natuurlijk een voorbeeld van. En ik zag, oké, in de 19e eeuw hadden we een goudstandaard. En dat waren, namelijk die tweede helft, dat waren hele goede jaren qua welvaart en technologie en ontwikkeling en productie. Dus ik dacht, nou, blijkbaar zitten er ook hele duidelijke voordelen aan hard geld. Even los van het ethische, het hele idee dat je dat overheden of politici zo'n geld druk van geldpers eigenlijk ook misbruiken. Wordt natuurlijk vaak genoemd de inflatie in vorm van indirecte diefstal is of belasting. Dat resoneerde heel erg met mij. Van, dat hard geld, dat sprak me gewoon heel erg aan. Het eerlijke eraan. Je hebt gewoon verre afspraken met elkaar. Je financiert jezelf als overheid door belastingen. En dan maak je het transparant. En geld probeer je zo hard mogelijk te houden. En goud was daar een belangrijke tool voor in het verleden. En ik denk, nou, als we dat digitaal maken door het op te slaan in meerdere kluizen en daar digitale bewijzen voor af te geven waar mensen dan mee kunnen betalen, dan zag ik daar direct waarde in. En zo heeft me dat toen aangetrokken.
Ja, helder verhaal. En die bijkomstigheid van dat zeg maar hard geld ook menselijk gedrag laat veranderen op termijn, in die trant zit je ook een beetje qua gedachten?
Ja, dat oorlog niet meer te financieren is en zo. Klopt, ja. Alleen het nadeel is natuurlijk, op het moment dat iemand, of dat een overheid toch die oorlog wil financieren, dan laten ze natuurlijk die harde standaarden wel los. En dat hebben we in het verleden heel vaak gezien. En ik ben bang dat je dat uiteindelijk gewoon toch wel weer terug gaat zien. Dus zelfs, en dat, weet je, een land kan misschien overstappen weer op een harde standaard, of het nou goud is of bitcoin. Maar uiteindelijk is de verleiding denk ik toch weer te groot om het met voeten te treden. Of is de noodzaak. Ik kan me ook voorstellen dat je uiteindelijk als overheid of als regering, als politicus, heb je natuurlijk heel veel eigen belangen. Maar je hebt ook natuurlijk nog steeds wel het landbelang. En op het moment dat je wordt bedreigd of je hebt snel een legermacht nodig. En het volk ziet de ernst misschien niet. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan toch besluit uit bescherming van de natie om over te gaan tot het bijdrukken van geld. Dus zelfs als een land iets met een bitcoin-standaard doet, of daar deels zijn geld op baseert, dan nog loop je de kans dat ervan wordt afgestapt. En als je jezelf in zo'n situatie verplaatst, in de positie van een leider van een land, dan kun je daar ook wel iets bij voorstellen.
Ja, zeker. Interessant.
Maar wat denk je dat daar een oplossing in is? Om ja, een soort van gouden middenweg daarin, om het eventjes letterlijk op goud te houden.
Ja, de beste oplossing is natuurlijk gewoon zoveel mogelijk welvaart wereldwijd. Want hoe meer welvaart er is, hoe meer geluk en hoe minder mensen elkaar naar het leven staan. Dus dat is, maar goed, dat is wel heel erg utopisch allemaal. Maar dat is uiteindelijk wat je wil bereiken. Omdat je, kijk, Nederland en Duitsland, die hebben nu helemaal geen incentive om elkaar aan te vallen. Want ze zouden er beide slechter af van worden. Dus zoveel mogelijk ratio, zoveel mogelijk liefde, productie, welvaart. Ook nog eens op een manier dat we de aarde kunnen behouden voor de volgende generaties. Als je dat met elkaar voor elkaar krijgt, dan, dan is er ook die oorlogsdreiging niet meer. Maar goed, in een ideale wereld waar je elkaar volledig kunt vertrouwen en iedereen lief is voor elkaar, heb je ook weer geen geld als bitcoin nodig dat gebaseerd is op het feit dat je elkaar niet hoeft te vertrouwen. Maar als het vertrouwen er is, dan heb je ook niet wantrouwend of geld nodig wat dat wantrouwen probeert tegen te gaan. Dat is er dan niet meer. Dus in een ideale wereld heb je misschien niet eens meer goud of bitcoin nodig, want dan loopt het allemaal lekker, bij wijze van spreken.
Ja, inderdaad. En hoe kijk je aan tegen ons huidige monetaire systeem? Wat denk je dat er mis is? Wat zou er anders kunnen? Of misschien is er wel helemaal niks mis? Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, er is een hoop mis. Ja, een hoop mis. Heb je een uurtje? Oh, dat heb je toevallig. Maar nee. Kijk, je hebt binnen. Daarom was om even terug te gaan naar de depositobank. Wij hebben die depositobank gestart. Of proberen dat te starten. Omdat we dachten, nou, binnen het eurosysteem is er een hoop mis. Dan kun je kijken of je dat kunt rechttrekken of kunt verbeteren. Tegelijkertijd moet je ook parallellen bouwen. En daar heb je bitcoin voor. Of daar kun je goud voor gebruiken. Maar binnen het eurosysteem meenden wij, en ben ik nog steeds, dat je een hoop kunt verbeteren. Uiteindelijk is het wellicht gedoemd te mislukken, maar je kan wel kijken of je misschien nog wat kunt verbeteren. Een onderdeel daarvan was dat je kunt proberen om die afhankelijkheid van bankkrediet wat te verminderen door digitaal cash te introduceren. Dus we hadden eigenlijk nog voor die hele CBDC-discussie, hadden wij in 2015 die posterbank bedacht. En de CBDC kwam pas in 2016 zag ik het voor het eerst in een wetenschappelijke paper staan. Maar in 2015 dachten wij van ja, weet je, cash gaat het niet lang meer volhouden, omdat steeds minder mensen cash gebruiken. Natuurlijk is er ook een war on cash, maar los van de war on cash is er gewoon steeds minder behoefte aan fractaal betalen. Omdat mensen, met name de jonge generatie, het wel prettig vinden als het allemaal digitaal is. En hoe minder vraag er is, hoe meer winkeliers natuurlijk besluiten ermee te stoppen. Want kwartaal geld afwikkelen is gewoon gedoe. En je hebt de kans op diefstal, et cetera. Dus de trend naar minder cash was zichtbaar, maar er was geen soeverein alternatief. Als je dan de overheid als de soeverein ziet, er was nog geen digitaal cash. Dus daarom stelden wij voor om een depositobank te starten, wat gewoon een simpele truc was om binnen de bestaande wetgeving, dachten wij, gewoon een full reserve bank neer te zetten die eigenlijk fungeert als digitaal cash. Dat is namelijk een bank die geld ontvangt van de rekeninghouders en dat één op één bij de centrale bank zou neerzetten. Toen had je ook nog geen negatieve rente of zo erg als dat nu is. Maar het idee was simpel. Je biedt gewoon een vehikel aan waar mensen hun geld kunnen parkeren buiten de commerciële bank om. En er was natuurlijk echt wel veel nijd richting de commerciële banken na de kredietcrisis. En zeker ook nog wel in 2015. En ja, weet je, dat vonden wij een verstandige manier. Want daardoor werden de banken minder machtig. En hoe minder machtig de commerciële banken zijn, en hoe meer ze ook zijn gehouden aan verstandige beleidsvoering en kredietverstrekking, doordat er namelijk een publiek alternatief is die veilig is, dan kon je ook de post-garantstelsel afbouwen. En kon je langzaam maar zeker dat bankenmonster misschien temmen, waardoor je ook naar verwachting een minder sterke conjunctuurcyclus zou hebben. Want nu zie je dat banken natuurlijk heel erg bezig zijn om kredieten te scheppen om bijvoorbeeld weer hypotheken te financieren. En krijg je die enorme bubbelvorming in bepaalde markten. En wij dachten door dit toe te voegen in het systeem, krijg je binnen het eurosysteem wellicht een meer houdbaardere situatie. Uiteindelijk denk ik dat de euro niet houdbaar is vanwege het beleid van de ECB. Want dat beleid houdt natuurlijk nog steeds. En de manier waarop de ECB met name Zuid-Europa natuurlijk een leven houdt door de lage rentes. Uiteindelijk gaat dat een keer klappen, vrees ik. Want dat zal natuurlijk ook een hoop ellende met zich meebrengen. En wanneer het is, weet ik niet, maar ja, weet je, toen in 2015 had ik nog het idee van, nou, als we dit nu neerzetten als volwaardige kredietrisicovrije bank, want er zou natuurlijk geen kredietrisico worden gelopen, dan zou dat een stabiliserende werking kunnen hebben binnen het systeem. Dus om je vraag te beantwoorden, wat is er mis met het systeem? Nou, ik denk dat we veel te afhankelijk zijn van banken, commerciële banken, die voor overmatige kredietgroei zorgen. En dus voor zo'n boom-bust cycle, waarbij waar assetprijzen omhoog gaan en uiteindelijk weer inklappen. Maar dat wordt mede mogelijk gemaakt door het beleid van centrale banken. En het beleid van overheden, die natuurlijk enorme tekorten aan het opbouwen zijn. En dat de komende jaren zullen blijven doen, om dat spelletje maar in stand te houden. En door echt hard geld te introduceren en wereldwijd adopteren, hoop je dat je een beetje een rem krijgt op die enorme ongebreidelde groei van het financiële systeem, wat leidt tot al die assetbubbels en ook uiteindelijk de hele nare crashes waar heel veel mensen heel veel pijn van gaan hebben.
gaan hebben, ja.
Oké. En wat is volgens jou geld en waarom hebben we het nodig? Dus hard, soft. En welke is beter voor een overheid en welke zou beter zijn voor het volk?
Ja, ja, geld, ik kun je op heel veel manieren natuurlijk definiëren en omschrijven. Enerzijds is het een scoresysteem dat erbij houdt wie wat heeft en hoeveel aanspraak iemand kan maken op de totale welvaart eigenlijk. Hè. Maar het is ook je kunt het ook zien als een afspraak die je met elkaar maakt. Een beetje zoals de Griekse filosofen al zeiden. En Bitcoin kun je natuurlijk ook zien als een afspraak. Het protocol heeft regels en daar houden de participanten zich aan. Je kunt het ook zien als het meest gewilde goed. Zo was natuurlijk goud een beetje tot stand gekomen als geld. Een taal. Ik zou het een taal kunnen noemen. Veel Bitcoiners noemen geld ook een taal. Een manier om waarden en voorkeuren te communiceren via prijzen. Dus het is super moeilijk om het in één definitie te vatten. Maar het heeft heel veel verschillende aspecten. En voor sommige mensen is aspect A belangrijk. Bijvoorbeeld dat het hard is of dat het schaars is. Voor andere mensen is aspect B weer belangrijk. Dat het een socialist dat het wellicht eerder willen gebruiken als een tool om bepaalde verdeling mogelijk te maken. Dus iedereen kan het op die manier ook kan de focus anders leggen. Dus dat is een beetje wat geld in mijn visie is. En ik denk dat dat hard geld uiteindelijk, als je het echt één op één iemand vraagt, de meeste mensen individueel zeggen dat hard geld goed is voor hun. Dat is vaak een discussie ook in Europa. Zeggen ja, Zuid-Europa heeft behoefte aan zacht geld. Want dat is goed voor de exporteurs en dan kan de economie groeien. Maar als je het aan een importeur vraagt of zo, of aan iemand die op een fixed income zit, of gewoon überhaupt iemand zelf van joh, Jantje, heb je liever dat je geld ieder jaar waarde verliest of niet? Bijna iedereen zal zeggen, één op één, van nou, ik heb liever hard geld. En dan zou je kunnen zeggen, oké, misschien voor het individu is het zo, maar voor het collectief zou het beter zijn om wat zachter geld te hebben. Bijvoorbeeld als je een klein beetje geldgroei hebt, dan is het makkelijker om die economie draaiende te houden, om krediet aan te gaan, om met deflatoir geld, dan gaat niemand meer geld uitlenen, et cetera. Dat kan natuurlijk. Hè. Het kan zijn dat een oplossing voor het collectief anders is dan een oplossing voor het individu. Maar ik ga, een beetje met mijn Oostenrijkse schoolachtergrond, toch in eerste instantie uit van wat goed is voor het individu. En dan is hard geld, denk ik, de beste bescherming voor iemands koopkracht en voor de stabiliteit. Dus dat is een beetje mijn visie hoe ik hard geld versus zacht geld zie. Ik kan me voorstellen dat de overheid het voordelen ziet aan zacht geld. En je kan natuurlijk ook stellen, als de overheid echt in het belang handelt van het volk, en het volk staat achter het beleid van de overheid, en de overheid is transparant over haar beleid, het volk stemt ervoor, ja, dan kan je ervoor kiezen eventueel om publieke werken te financieren via geldcreatie. Als dat dan ook nog eens leidt tot nul inflatie, dan heb je misschien twee vliegen in één klap. Alleen in heel veel gevallen, en zeker in de setting van de euro, is er gewoon geen convergentie tussen wat het volk wil en wat de overheid doet met die geldcreatie. En dus werkt het gewoon niet en wordt er misbruik van gemaakt. En leidt het tot allerlei onbedoelde herverdelingseffecten. En dat is gewoon het gevaar van zacht geld. Dan is hard geld toch te prevaleren, ook in die zo'n setting.
Dus kijk, dus Paul, als je dus als individu de keuze hebt en je hebt wat spaargeld, dan zou je zeggen, doe maar liever wat geld waarvan je de koopkracht wil bewaren voor een langere termijn. Doe dat maar liever in harder geld dan dat je het bewaart in zacht geld.
Zeker, daar zal iedereen het mee eens zijn.
Ja, toch? En hieruit blijkt dus ook dat de overheden een hele andere manier van kijken heeft naar geld ten opzichte van de individuen. Dus hun de incentives bij hun ligt heel anders dan bij individu. Dus ja, het is heel lastig om te zeggen van de overheid zal altijd wat geld betreft in mijn voordeel denken. Kan je dat stellen?
In het algemeen moet je denk ik niet zo generaliserend dingen stellen, want de overheden bestaat niet. Dat is, maar in het algemeen zou je misschien kunnen stellen dat er veel overheden zijn die handelen vooral. De overheden bestaan weer uit mensen. Mensen die handelen met bepaalde incentives. En ik denk dat er veel politici zijn die dan naar de overheden vertegenwoordigen. Die bepaalde doelen willen nastreven en bepaalde agenda hebben. Kan ook zijn om kiezers te pleasen bijvoorbeeld. En dus bepaalde werken willen uitvoeren of uitkeringen willen uitdelen of wat dan ook. Die hebben inderdaad niet altijd dezelfde incentives als het spaarzame individu die de koopkracht van zijn geld wil behouden. Dus daar op zich kan ik het met je eens zijn als je het zo stelt. Maar je moet altijd oppassen met alles generaliseren. Want er zijn ook overheden bij die er anders over denken. Neem bijvoorbeeld misschien dat El Salvador. Het blijft een beetje een spannend experiment natuurlijk, waar ik ook een hoop op aan te merken heb. Maar misschien dat een voorbeeld zou kunnen zijn van een overheid die denkt in de toekomst op deze wijze wel het individu te respecteren. Ja, dat is een stretch, hè? Want je hebt een hoop aan te merken op dat hele project. Maar om aan te geven dat niet elke overheid hetzelfde erin staat.
Ja,
en
precies.
Ook binnen overheden er allerlei mensen anders denken. Want ik denk dat Klaus Knot. Klaus Knot, je kunt hem net niet aan hem zien, maar of je kunt het misschien niet horen, maar wel aan hem zien dat hij natuurlijk het helemaal niet eens is met het beleid in Frankfurt. Maar hij moet zich toch conformeren. Maar als het aan hem had gelegen of aan Jens Weidman, dan had het beleid van de ECB natuurlijk een stuk harder geweest dan wat het nu is.
Ja, ja, ja.
En hoe kijk je aan tegen de CPI, de Consumentenprijsindex? Want dat is natuurlijk de officiële maatstaf van inflatie. En ja, dat is vooral ook in de Bitcoin community is natuurlijk wel een mening of een beeld dat ja, bewust dat daar wel ja, aan de knoppen gedraaid wordt, zeg maar, om het echte plaatje niet helemaal te laten zien. En dat ze nu en dan de rekenstandaarden worden aangepast. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, weet je, dit speelt ook al heel lang inderdaad. Toen 10, 11 jaar geleden, toen ik daar ook heel erg naar Amerika keek, naar shadow stats en zo. Toen viel me ook op dat de definities regelmatig waren aangepast in het verleden. Als je die oude definitie zou gebruiken, dat je dan echt 10% plus inflatie hebt. Ik denk dat de gevoelsinflatie, om te vergelijken met de gevoelstemperatuur, inderdaad een stuk hoger ligt dan wat ze meten. Als een huis niet voldoende in terugkomen in die maatstaven. Dus ik ben er ook sceptisch over. En ik denk dat we uiteindelijk allemaal wel hogere inflatie terug zien komen in ons leven dan wat de CPI laat zien. En of het nou bewust zo is gedaan, dat weet ik niet hoor. Dat zou kunnen. Daar heb ik me te weinig in verdiept. Maar dat echt inflatie hoger is dan wat we terug zien in de CPI, dat lijkt me zeker zo.
En het feit dat je daar op school, hè, gewoon op de HAVO of VWO of waar dan ook met economieles ook praktisch niks over leert. Hoe geldcreatie echt in elkaar zit, wat voor gevolgen dat heeft. Eigenlijk moet je daar allemaal, op onze leeftijd door allerlei zelfstudie moet je daar achter komen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik heb heel veel mensen geïnterviewd in mijn leven, ook van mijn eigen kanaal en ook heel veel economen. En ik was ook helemaal op de lijn van ja, we krijgen daar op school te weinig aandacht over, ook hoe banken geld schrijven. Maar het is natuurlijk wel zo dat heel wel terugkomt in het curriculum, ook op de middelbare school. Ik heb een keer Arnold Heertje geïnterviewd, die is overleden inmiddels, maar die heeft natuurlijk het standaard werk geschreven, de kern van de economie, voor VWO-economie. Nou, dat heb ik er nog eens bij gepakt en op zich wordt er echt wel omschreven hoe die geldschepping werkt. Maar ik denk dat ze... dat het zeker beter kan. Ik heb nu alweer een tijdje niet naar gekeken. Of jullie ervaring hebben of dat jullie met mensen in deze groep zitten die recent nog op de middelbare school economie hebben gehad. Maar ja, die educatie kan ook veel beter. Sowieso dat hele crypto moet natuurlijk gewoon duidelijk terugkomen. Maar niet alleen dat, maar ook de geschiedenis en al die zaken die spelen komen te weinig terug. En ik denk dat je als jongen moest ik gewoon voorbereiden op een wereld straks met permanent lage rente en misschien en negatieve rente en bubbels en weet je, daar kun je alleen maar op voorbereiden door er ook echt over te lezen en te horen op de middelbare school. En daar zal waarschijnlijk, gok ik, te weinig aandacht voor zijn. Maar ik heb nu al een tijdje niet gekeken naar hoe het curriculum eruit ziet. Ik weet op de universiteit is er wel behoorlijk wat veranderd, omdat er ook behoorlijk wat aandacht voor is gekomen door allerlei belangengroepen. Rethinking Economics en zo, die zorgen er wel voor dat het wat... heterogene wordt. Voor mij zelfs ook wat de Oostenrijkse school-economie, wat er nu tegenwoordig bij komt. Dus op zich is dat positief. Maar daar moeten we, daar, ja, het is gewoon belangrijk om daar je docent ook op aan te spreken. Ik heb hier bijvoorbeeld het nieuwe boek van Wim Boonstra, dat was van vorig jaar, over geld. Wat doet het, waar komt het vandaan? En daar praat hij ook over crypto en over de verschillende systemen. Ja, het blijft toch een bankeconoom. Dus uiteindelijk zie je wel dat het bestaande systeem daar natuurlijk als beste systeem wordt gezien.
Ja, de artikelen die hij recent gepubliceerd heeft, waren natuurlijk ook een beetje van die aard.
Ja, maar ook recent artikel over het mogelijke einde van de dollar als de wereldreservemunt. Dus Dus dat soort analyses komen ook al vanuit die kant. Maar ook dat soort dingen zouden moeten worden besproken en eerlijk. Ook gewoon over de euro, de onhoudbaarheid ervan, over het beleid, wat nu wordt, ook hoe het huidige beleid uiteindelijk zal stoppen of zal kapot zal gaan. En dat de rente niet omhoog kan, omdat anders Zuid-Europa en de problemen komt. Niet alleen Zuid-Europa, ook heel veel hypotheekbezitters in Nederland en allerlei bedrijven die met schulden zijn overladen. Ja, dat soort dingen, daar moet je, lijkt mij, je leerlingen toch over vertellen als je economie lesgeeft. Maar misschien doen ze dat wel, hè? Dus ik laat het vooral niet te verbazen zijn.
Ja, nee, ik weet dat zelf ook niet. Ik heb zelf geen kinderen en ik ken ook nog de boeken van Arnold Heertje vanzelf van het VWO. Maar hoe het nu in elkaar zit, weet ik ook niet precies.
Mijn zoontje van 2, die vindt een muntje leuk, want hij weet dat hij een ijsje kan kopen. Dus die 2-euro-munt, die vindt hij leuk.
Ja,
dus wat dat betreft, dat transactieaspect van geld, dat valt al aardig goed als iemand 2.
Hey, en je hebt al een paar keer negatieve rente genoemd. Dat is iets wat we ons een paar jaar geleden nog niet voor konden stellen, wat nu gewoon een harde realiteit is. En ja, straks waarschijnlijk op alle gebieden. Hoe zie jij die ontwikkeling?
Ja, negatieve rente is natuurlijk iets wat van nature ook kan voorkomen. Neem bijvoorbeeld als jij je goud ergens opslaat, dan betaal je ook een kleine opslagkosten fee. En dat was vroeger ook in de 17e eeuw bij de Amsterdamse Wisselbank. Daar betaalde je ook natuurlijk een bepaalde fee voor. En ook als je bitcoin gebruikt, dat netwerk moet ook betaald worden. Nou, nu is er natuurlijk een inflatie vanwege een nieuwe coincreatie, maar dat houdt straks op en dan heb je natuurlijk nog de transactiefees. Maar in die zin betaal je dan wellicht indirect alleen als je een transactie doet, maar je betaalt dan uiteindelijk wel ook voor het gebruik maken. Dus linksom of rechtsom, als je iets gebruikt, moet je ervoor betalen. En in die zin is een lichte negatieve rente misschien niet per se onnatuurlijk. Het wordt natuurlijk wel, hoe dieper het gaat, hoe onnatuurlijker het wordt en hoe groter de kans dat je gebruikt. En overigens stap op alternatieven. En dus in die zin zijn de commerciële banken behoorlijk gelimiteerd in hoeverre ze die negatieve rente kunnen doorberekenen.
Ja, hey, we hadden een tijdje geleden Edin Mujadjic hier zo ook als special guest. En die heeft ook pas zijn boek Keerpunt 1971 uitgegeven. En op dat gebied is eigenlijk zijn mening of zijn thesis, zeg maar, dat ja, in 1971 zijn we van de pack met het goud, of van de dollar afgestapt. En het heeft eigenlijk, met zijn woorden, dan 50 jaar geduurd totdat we eigenlijk nu op nul rente terecht zijn gekomen. En eigenlijk om dat systeem nog in stand te houden en door te laten rollen, moeten we eigenlijk richting negatieve rente. En hij zag daar de introductie en de experimenten die er nu zijn met central bank digital currency echt als een soort voorwaarde om dat huidige systeem nog verder te kunnen laten gaan met nog veel sterkere negatieve rente dan wat je nu ziet. Wat is jouw kijk daarop?
Ja, dat zie ik niet zo, to be honest. Kijk, uiteindelijk, dat is wel interessant om ook wat te verdiepen in modern monetary theory. Kijk, en voor Europa is het dan misschien wat anders, maar laten we gewoon even de Verenigde Staten als voorbeeld nemen. Die hoeven zich niet te financieren met obligaties. En die kunnen ook het geld gewoon drukken en direct mensen daarmee betalen. Daar heb je niet per se obligaties voor nodig. Je kunt alles gewoon als reserves ook uitgeven. Want als je de centrale bank doorgaans is in handen van de overheid. Dus als je die balansen consolideert en dan kijk je aan de rechterkant van de balans, aan de verplichtingen, dan zie je daar gewoon verplichtingen staan. En dat kunnen verplichtingen zijn waar je rente over betaalt. Gewoon eeuwigdurende obligaties. Perpetual bonds zonder rente. Een overheid kan ervoor kiezen om zich enkel daarmee te financieren. En dan zouden ze nooit rente betalen. Dat is gewoon een keuze die je als overheid maakt. Dus in die zin is rente gewoon een policy instrument. En in Europa werkt het natuurlijk wat anders. Omdat we wel een monetaire unie zijn, maar geen fiscale unie. Alhoewel we natuurlijk met rassenschreden die kant op gaan. Maar je kunt als overheid gewoon, ook in ECB zou daar, of de Europese Commissie, zou daar ook voor kunnen kiezen, alles gewoon opkopen feitelijk. Hè? Dus alles zelf financieren. En als je niet afhankelijk bent van mensen die jouw obligaties vasthouden of buitenlandse investeerders, ja, dan is die rente wat dat betreft gewoon niet zo relevant. Zolang je de inflatie onder controle houdt, en kun je gewoon heel ver komen. En dus ik zie ook niet per se in waarom die rente zoveel negatiever moet worden. De ECB kan er gewoon heel lang voor kiezen om maar die obligaties op te kopen. Zoals in Japan natuurlijk ook al veel langer gebeurt dan hier in het Westen. En zolang en de overheid kan doorgaan, of de verschillende lidstaten in de Europese Unie kunnen doorgaan met het maken van tekorten. En die obligaties worden uiteindelijk gewoon overgenomen door de ECB. Ja, daar hoef je niet per se negatieve rente voor te hebben. Dus ik zie dat gewoon niet echt als een probleem, to be honest. Of zie je dat anders?
Ja, bedoel, ik ben zelf sowieso geen econoom. Dit is gewoon puur wat ik net al zei, zelfstudie. Maar bedoel, dan, als je het vanuit die invalshoek bekijkt, dan is ook eigenlijk de hele van de goudstandaard in 71 afstappen, dan ook geen probleem, eigenlijk.
Ja, het heeft, kijk, daardoor ben je wel een, ik ben wel even eens dat het een keerpunt is. En dat we daarna het te makkelijk geworden is voor overheden wereldwijd, maar met name natuurlijk voor de US, om enorme tekorten te hebben en dat op te laten lopen. En het feit dat de ECB nu alles opkoopt, en dat we nog steeds een beetje in die post-corona-modus zitten, waarbij de overheid denkt constant moet interveneren. Het leidt gewoon tot het klimaat dat er alsmaar dat tekorten zullen blijven oplopen. Dat Italië en Spanje en Frankrijk, noem maar op, denken, nou ja, die Maastricht normen die zijn inmiddels compleet vergeten. We gaan gewoon flinke tekorten oplopen. We gaan leuke dingen doen met het geld. We weten toch wel dat de ECB het opkoopt. Dat kan gewoon leiden tot moreel gevaar. En met name natuurlijk in Noord-Europa. Kijk, als je dat als Amerika doet, dan kan ik me voorstellen dat je binnen die staten nog wel eenheid vindt. Alhoewel daar ook natuurlijk gemor is. En je daar ook mogelijk eens een keer een civil war kan hebben. Maar in Europa kun je niet te lang doorgaan, denk ik, met een spelletje. Op een gegeven moment gaan mensen in het Noorden, die zien dat huizen niet meer te betalen zijn, pensioenen zijn niet meer te financieren, maar ze zien dat die tekorten maar hoog blijven in het zuiden en alles wordt opgekocht door de ECB. Dat gaat een keer leiden tot gemoor en verder oplopend populisme en demonstraties en wellicht uiteindelijk ook, denk ik, een einde van de eurozone. Zo we natuurlijk ook al de Brexit hebben gehad, qua Europese Unie, ga je dat ook zien, denk ik, in andere landen, zolang het beleid van de ECB door blijft gaan. Dus in die zin is 1971 belangrijk, dat door het laten vallen van die gouden discipline, dat je dit soort dingen dus krijgt. Door maar iets van een crisis te zijn, of boom, er wordt gelijk maar één medicijn gegrepen. En dat is stimuleren, kredieten creëren, geld scheppen, rente drukken. En dat leidt een keer tot een explosie van ja, onrust en boosheid uiteindelijk, denk ik, onder de mensen van bepaalde delen van Europa in ieder geval.
Ja, want dan heb je natuurlijk toch het effect dat het een soort van verborgen belasting is. Dat het merendeel het wel aan de lijve ondervindt, alleen niet snapt hoe het ontstaat.
Exact, ja.
Want, kijk, in de Verenigde Staten heb je natuurlijk gewoon een klein aantal staten die netto bijdragen, zeg maar, aan het budget. En een groot deel die netto ontvangen. Maar dat is natuurlijk iets gewoon wat gewoon puur via het federale budget verloopt. En dat is natuurlijk veel inzichtelijker. En dan kunnen mensen natuurlijk voor en tegen stemmen.
Maar ja, die mensen die bestaan elkaar, die spreken één taal en er is een bepaald gezamsgevoel en die delen een natie. Europa is geen natie. En ik versta er geen reet van wat ze op de Finse televisie, op de Bulgaarse televisie zeggen. We hebben geen echte Europese media of het is allemaal versnipperd. En met elkaar samenwerken qua dat je een handelsakkoorden sluit en dat je dingen makkelijker maakt, geen heffing hebt, et cetera. Dat is prima. Maar dit is het echt delen van je welvaart. En dat doe je doorgaans met mensen met wie je een bepaalde binding voelt. Iemand die jouw taal spreekt, iemand die je begrijpt. En ik denk dat, omdat men aanvoelde dat begrip er niet was, of die steun niet was, hebben ze via de achterdeur eerst de monetaire unie. En nu proberen ze alsnog gewoon die fiscale unie binnen te hengelen. En dat mensen gaan zich op een gegeven moment gepiepeld voelen. Dat kun je aanvoelen. En nu is er misschien nog wel wat begrip, hè, voor, omdat natuurlijk Italië werd heel erg geraakt door COVID. We zagen de beelden, dus oké, er moet nog meer extra geld naartoe. Ook al belooft Rutte dat het nooit gebeurt, maar het gebeurt toch altijd. Oké, deze keer nog prima, maar wat volgend jaar? Wat als die tekorten blijven hoog? Want die landen gaan echt niet ineens die schuld terugbetalen of zo. Of overschotten draaien. Dus, en hoe langer dit doorgaat, hoe meer mensen hun wenkbrauwen zullen gaan fronsen van wacht eens eventjes. Is dit nog wel correct? Klopt dit wel? Heb ik hier belang bij? Of is dit goed voor mijn kinderen? Is dit goed voor mijn kleinkinderen?
Ja, duidelijk. We zitten hier natuurlijk bij Bitcoin Nederland. Dus wij zijn ook wel benieuwd hoe jij Bitcoin ten opzichte van goud ziet. Want goud is natuurlijk een beetje jouw roots. En dat geldt ook voor meer mensen in de Bitcoin space, zeg maar. En hoe zie jij die twee zich tot elkaar verhouden?
Ja, dat vind ik een mooie vraag. Want ik heb inderdaad mijn roots in goud. En daarna heb ik Bitcoin omarmd. En nu zit ik weer bij een goudbedrijf. Dus ik ben nooit van... zelfs toen ik in Bitcoin ging, heb ik ook altijd nog goud aangehouden. Want ik zie ze echt als complementair. En ik moet altijd heel erg lachen om PDGF en op anderen die, maar ook de Bitcoin maximalisten die niks met goud hebben. Ik vind het interessant om te zien. Ik kan erom lachen, maar ik vind het nuttig om ze bij te hebben. Waarom? Omdat ik het grote gevaar bij Bitcoin vind nog steeds is de regulering en het de toch steeds groter wordende wens bij veel landen. En China was daar natuurlijk een recent voorbeeld van om het toch weg te pesten. En natuurlijk zal Bitcoin niet kapot gaan en zullen altijd mensen zijn die het gebruiken, maar het kan wel. Ze kunnen het dermate ontmoedigen, ook wat er in Europa allemaal aankomt met het MyCar, noem maar op, dat het wel eens een stuk kleiner gaat worden. Maar dat het echt een soort van rebelse ondergrondse currency wordt, wat gebruikt wordt misschien voor wat internationale betalingen of voor wat illicit trade, maar niet per se meer de marktkapitalisatie heeft wat het nu heeft, de grootte die het nu heeft. Maar niet omdat het niet goed geld is, maar omdat er zoveel krachten. Grote, sterke krachten tegen Bitcoin zijn opgesteld. En het voordeel van goud vind ik dan weer. Vind ik het nog steeds heel prettig dat ik het gewoon kan aanraken of zien, maar dat is meer ook iets esthetisch. Iedereen die een keer een baardje goud in zijn handen heeft gehad, weet waar ik het over heb. Maar ook is het nou eenmaal het geld van de grote jongens. Hè? Centrale banken houden het aan, dat doen ze niet voor niks. En ze kopen het ook bij. Recent India weer, Brazilië. Maar zelfs grote bedrijven als Palantir, die natuurlijk heel erg nauw verbonden is met allerlei overheden wereldwijd, die schaffen het ook aan. Dus ik vind het een goede combi, ook qua hedge, om het allebei te bezitten. Ook omdat overheden kunnen gekke dingen doen met crypto, maar Bitcoin hebben ze gewoon op de balans staan. En als er een keer een goudherwaardering komt, waar Jim Ricketts over spreekt, maar ook Willem Middelkoop, ik weet niet hoe likely ik dat vind, maar dan gaat die goudprijs ook ineens door het dak. Dus ik voel me, ik slaap het best met een beetje van beide. En ik volg het allebei.
Oké, duidelijk verhaal. Duidelijk verhaal. Er zijn er inderdaad wel meer. Hè? Wat je net al zegt, Willem Middelkoop, die zegt natuurlijk ook van goud is plan A en onderdeel van het bestaande systeem. Bitcoin is plan B, dat gaat daar nooit een onderdeel van worden. Nou, daar zijn de meningen natuurlijk ook een beetje over verdeeld. Maar ja, het is wel een spreiding inderdaad.
Ja.
Even kijken, zijn er nog mensen die in willen haken? Anders lijkt het een beetje een soort...
Ja, ik zou alleen maar zeggen, goud heeft niet echt heel goed gepresteerd. Alleen de afgelopen 10 jaar, geloof ik. Relatief, dus ja.
Dus, ja, kijk, goud volgens mij is een gevleugelde uitspraak van Bitcoin is... Zoom out. En bij goud kun je 6000 jaar uitzoomen. Dat is een voordeel. Ja, dus je moet ik heb er gewoon een grote tijdskill. Weet je, ik laat me niet zo snel gek maken door bewegingen van een dag of zelfs van een jaar. Met crypto ben ik ook altijd ben ik ook lang geduldig geweest met Bitcoin. Dus uiteindelijk moet je niet blind staren op de koers, maar ook vooral kijken naar scenario's. Wat kan er gaan gebeuren? En dat Bitcoin hard omhoog gegaan is, dat is mooi. Maar tegelijkertijd moet je ook naar voren kijken. En wat zijn beren op de weg? Wat zijn kansen? Wat zijn bedreigingen? En dan zie ik bij goud gewoon een aantal kansen die ik bij Bitcoin niet zie. Maar ik zie bij Bitcoin weer kansen die ik bij goud niet zie. En zo deel ik het in voor mezelf.
En een veelgehoorde mening is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk wel een beetje onder de Bitcoiners, maar het reclamespotje van de Goldbug, zeg maar, dat eigenlijk 2020 met de hele coronacrisis en alle gevolgen dat dat had, was eigenlijk de ideale situatie waarin goud zou moeten shinen. En dat bleef eigenlijk uit. Daar zien een hoop Bitcoiners zien daar een bevestiging in van die safe haven zoekt men nu meer in Bitcoin dan in goud. Maar jij deelt
Ja,
die mening, jij deelt die mening niet?
nee, we zagen natuurlijk een recordprijs ook in goud vorig jaar. Hè? Dus in die zin deed het even goed als safe haven. Uiteindelijk zakte het even terug en nu gaat het weer de goede kant op. Dus weet je dat. Natuurlijk, als Bitcoiner heb je, als je de afgelopen 10 jaar kijkt, heb je gewoon gelijk gehad. Maar ik zie goud ook niet als een investering waar ik heel veel moet verdienen. Het doet mij meer, voor mij meer als een verzekering. Als een soort van een hedge tegen echte shit. En als een mogelijke optie op een herwaardering die zou kunnen gaan plaatsvinden vanuit de centrale banken. En of dat gaat gebeuren, als het niet gebeurt, ja, dan niet, weet je. Maar het voelt voor mij prettig om iets met zoveel historie als een soort van ultieme anker in mijn portefeuille te hebben. Terwijl je met Bitcoin, daar zit je er agressief in. Dat kan nog veel hoger dan alle kanten op. Maar voor mijn gemoedsrust is het prettig om een beetje van buiten te hebben.
Hey
Maar goed, ik jou.
Paul, een vraagje, hè? Daar wou ik even op inhaken. Want ik vind goud ook interessant. Of vond ik lang interessant. Alleen nou de Nederlandse, hè, vooral zeker in moeilijke tijden, in een crisis bijvoorbeeld. Alleen nu heeft de Nederlandse overheid toch een nieuwe wet aangenomen. Als ik op het moment dat ik goud op papier heb, zeg maar, dat ik daarin belegd heb. En dat er echt een crisis uitbreekt, hè, of de pleuris. Dan moet ik dat goud toch afstaan aan de Nederlandse overheid. Kun je dat bevestigen? Klopt dat?
Nou, ik denk dat je doelt op die noodwet.
Ja, klopt. En
Maar
kijk, ik zou juist
die
goud
bestaat al
willen
heel
hebben.
lang, hè?
Ja, ik zou juist goud willen hebben in geval van nood. Alleen op dat moment moet ik het afstaan aan de overheid, inderdaad.
Ja, je doelt op de noodwet financieel verkeer uit 1978.
Ja.
Die bestaat al een tijdje. Ja, dus dat is geen nieuwe wet. Ja, daar wordt inderdaad pas op gewezen. Er wordt daarna ook natuurlijk de parallel getrokken naar de Verenigde Staten, toen in de jaren 30 ook goud is geconfiskeerd, althans er werd daar wel voor betaald. Het is dus niet dat je er niks voor krijgt, maar ik denk dat de kans heel klein is dat gaat gebeuren, dat ze die noodwet gaan inroepen, omdat men gewoon niet weet wat men aan goud heeft. En natuurlijk, als het papier is of digitaal, dan is het misschien makkelijker te confisceren, maar het verbaast me dat die wet nog steeds bestaat, dat ze niet hebben, dat er misschien is voor de meeste mensen gewoon niet boeiend en leidt het een stil bestaan, maar ik zou inderdaad, als ik in de politiek zou zitten, zou ik er gelijk voor pleiten om het af te schaffen, want dat is natuurlijk de reinste diefstal en nergens voor nodig. Maar dat zou ook mee te maken hebben dat misschien in de tijden van oorlog dat de overheid in staat wil zijn om zich veel middelen toe te eigenen, om op die manier dingen te financieren. Maar dat zal natuurlijk, als ze zoiets gaan inroepen, dan zullen mensen met een Bitcoin-rekening bij een exchange natuurlijk net zo goed de zaak zijn.
Ja, precies, want dat is het punt,
Precies.
hè? Want je hebt goud en door deze wet, om deze wet te omzeilen, kiezen heel veel mensen ervoor om hun goud dan in Zwitserland te stallen of in een ander land. Maar goed, ja, die third-party risk en inderdaad, als er bijvoorbeeld oorlog uitbreekt of wat dan ook, de meest doemscenario's hoor, maar ja, dan kan het toch best zijn dat een Zwitserland, zeg maar, weigert om dat goud te geven en je hebt het zelf niet in bezit, dus dan heb je er alsnog niks aan op het moment dat de pleuris uitbreekt. Denk je niet, Paul?
Daar moet je, nou, moet je moet niks, maar daarom adviseer ik zelf altijd ook mijn klanten, maar ook mensen in het algemeen veel. Zorg voor spreiding. Ook binnen een asset-klasse, zorg voor spreiding. Dus als je Bitcoin hebt, ook daar kun je natuurlijk verstandig omgaan met je private keys. Ik weet nog wat ik in het begin jaar had, ik zelfs een brain wallet, daar hoor je nooit meer iemand over, maar dat is ook natuurlijk een manier om een private key te bewaren. Maar
Sowieso,
hetzelfde geldt. Ja, dus met Bitcoin is zoals het, de Bitcoin-familie was natuurlijk laatst in het nieuws dat het allemaal over continenten allerlei sleutels hebben verspreid. Dus binnen je asset-klasse waar je in zit, kun je natuurlijk slim omgaan met hoe je het beschermt en hoe je het verdeelt. Maar hetzelfde geldt ook voor metaal. Als jij goud koopt, nou, dan zou je een stukje zelf kunnen bewaren in eigen bezit, ergens onder jouw hoede. Want procession is 90% of ownership. Maar je kan ook natuurlijk een stukje in de kluis leggen. En dan kun je ervoor kiezen om een stukje in Nederland in de kluis te leggen. Maar als je zorgen hebt bij zo'n noodwet, dat je ook een stukje er buiten Nederland legt. En dan moet je misschien wel kiezen voor buiten de EU. En dan is Zwitserland is van oudsher natuurlijk wel een plek waar men veilig goud kon bewaren. Ook in het verleden. Denk maar even aan de Tweede Wereldoorlog en de BIS. Dus Zwitserland zou best wel een goede plek kunnen zijn, rule of law. Maar wij hebben ook bijvoorbeeld kluizen in Singapore. En ik weet dat klanten er ook behoefte aan hebben om het helemaal buiten het westen te houden, een stukje in het oosten te bewaren. En dan kun je ook nog kiezen, oké, ik wil het bij die kluis operator, ik wil een stukje bij die kluis operator hebben. Dus ook daar is spreiding weer key. Dat zou mijn advies zijn. Zorg ervoor dat ook binnen zo'n eerste klas goud, dat je ook daar weer een beetje spreidt.
En in het geval van bitcoins bedoel je dan altcoins?
Nou ja, dat is een lastige vraag. Ik ben zelf, laat ik vooropstellen dat ik bitcoins voor mij het interessant. Maar ik kijk ook altijd wel naar andere dingen. En daar heb ik het verleden wel fouten mee gemaakt. Echt wel rommel gekocht en spijt van gehad. En altijd wel weer terug naar bitcoin. Iedereen heeft natuurlijk zijn stapjes gezet op dat gebied. Maar ik vind Ethereum bijvoorbeeld vind ik leuk. Omdat ik vind het DeFi wel leuk. En daar zit ik ook een beetje mee te rommelen. En dan is het wel prettig dat die kans er is. Maar dat is meer ook om te spelen. Dus ik hou wel als de dingen in de gaten. En ik ben niet categorisch tegen andere coins. Ik vind het alleen maar leuk hoe meer er zijn, hoe meer er wordt geïnnoveerd. Er zijn ook heel veel crapters, heel veel scams, die moet je links laten liggen. Ik denk dat het alleen maar goed is voor de space als er meerdere protocollen zijn die met elkaar wedijveren. Een beetje zoals Hayek dat bedoelde wellicht met de competitive currencies. En ik ben er echt niet 100% van overtuigd van niks in het leven, maar zeker niet dat het een gegeven is dat bitcoin over 10 jaar nog steeds zo groot is of groter. Er kunnen andere dingen komen, je moet scherp blijven. En je moet jezelf intellectueel ook altijd blijven stimuleren door ook andere dingen te bekijken. Maar vooralsnog is bitcoin natuurlijk mijn favoriet. En ik denk ook wel de grootste kanshebber op grotere dominantie.
Hey Paul, waar ik nog wel benieuwd naar ben, hè? Hoe kijk je aan tegen de regulatie van Bitcoin? Wat er waarschijnlijk wel aan zit te komen. Tenminste, dat het in ieder geval een stuk strenger gaat worden. Hoe denk je dat onze Nederlandse overheid daarmee omgaat? Ja, het zal natuurlijk voornamelijk op EU-niveau bepaald worden. Maar ja, zie je dat als iets negatiefs? Ja. Of misschien helemaal niet? Of denk je dat het heel moeilijk gaat worden om Bitcoins te blijven kopen straks? Of?
Ja, het is altijd een beetje het snijdt twee kanten op, hè, dat is waar. Enerzijds is het natuurlijk fucked up, want het betekent ook vaak, het zagen we natuurlijk in Nederland, dat het veel te strenge regulering is en dat het mensen dan ook ontmoedigt. Gelukkig heeft Bitonic die rechtszaak gewonnen, maar dan nog. En dat was natuurlijk een beetje een kleine overwinning in een hele grote oorlog. Als iedereen altijd alles maar moet identificeren en elke transactie, de overheden moet precies weten van welke echte identiteit en welke echte identiteit het gaat, nou, dan is de lol natuurlijk wel in heel veel gevallen van af. En zeker zoiets als DeFi is dan ook redelijk kansloos, denk ik. Want dan hebben we straks gewoon CBDC's waar je ook tegenaan kunt programmeren. En waarom zou je dan nog DeFi gebruiken? Met name de stablecoins natuurlijk. DeFi is vooral gebaseerd op stablecoins. Maar die gaan het echt zwaar krijgen de komende tijd. Want die hebben nu een oneigenlijk voordeel op heel veel andere financiële instellingen. En dat voordeel zal straks worden weggehaald als die stablecoins volledig worden gereguleerd. En je niet meer Venezolaan en zomaar een USDC kan aanschaffen straks. Dus heel veel voordelen die dat crypto nu heeft, kan komen te vervallen als er straks meer regulering komt. Dan nog hou je wat betreft bitcoin in ieder geval het voordeel dat het digitaal schaars is. En zelfs als alles KYC het is, ik denk dat er nog steeds een hoop mensen zijn die dan denken, nou, ik vind het toch prettig om bitcoin te hebben. Oké, de overheid weet dat ik het heb. Ik ben volledig in beeld, maar toch is het prettig als informatie hedge. En toch is het prettig om daar internationaal mee te betalen, via Lightning bijvoorbeeld. Dus een aantal voordelen blijven zeker wel van toepassing, maar een aantal ook niet. Dus het zorgt wel natuurlijk voor erkenning en voor legitimatie dat het gereguleerd is. Ik denk dat er voor een hoop, nou, met name natuurlijk bedrijven en fondsen, maar ook heel veel gewone burgers, die vinden het wel prettig als er ergens een AFM-stempel op staat of als DNB nagekeken heeft. Dat kunnen we ons niet voorstellen, maar zo zitten de meeste mensen wel in elkaar. Dus het heeft voor- en nadelen. En de jury is uit. Het netto-effect kan ik me moeilijk inschatten.
En als we het even gewoon een beetje proberen, kort door de bocht. Als jij de komende 10 jaar maar één asset zou kunnen vasthouden, waar je je net worth in stopt. Gaat dat dan fiat geld, goud, aandelen, bitcoin worden?
Jezus, dat is wel echt een moeilijke vraag. Een gewetensvraag.
Ja.
In ieder geval geen fiat.
We hebben geen van alle kristallenbollen. We weten inderdaad niet wat de toekomst precies brengt, maar...
Nee. Ja, gelukkig kom ik nooit in zo'n situatie, want dit leven is niet zwart-wit. En dus het is een leuk gedachte-experiment. Want ik zou... kijk, op dit moment vind ik aandelen overgewaardeerd als je gewoon naar de koers-winstverhouding kijkt. En zeker als straks toch een keer de rente omhoog gaat, mocht dat gebeuren, dan schrikken ze zich waarschijnlijk wezenloos. Als die aandelenmarkt crasht, dan gaan ze gelijk weer doorstimuleren. Dus als we echt naar een... ik vind het lastig. Ik zou dan toch gewoon, als ik zou kiezen voor een gezonde combinatie gaan van een stukje aandelen, vastgoed, crypto en bitcoin overal en goud. Dat is ook vaak wat ik mijn cliënten vertel, niet als advies, want ik mag geen advies geven, maar weet je, dan slaap je het lekker als je het gewoon op die manier hebt verspreid. Maar cash moet je zeker niet aanhouden in het klimaat waarin we nu zitten. Met negatieve reële rente. En dan wordt je koopkracht gewoon weggevroten.
Zie jij risico's voor Bitcoin, Paul?
Regulering is dus wat ik net aangaf, zeker wel een risico voor bepaalde use cases. Verder was China natuurlijk wel een risico, daar ben ik echt van geschrokken. Ook die hash rate die naar beneden kukkelde. En de onzekerheid die het met zich meebracht. Nu zie ik het toch ook wel meer als een kracht, omdat het China-argument niet meer wordt gebruikt. Tether ben ik ook altijd een beetje, dubbel over. Ik volg ze wel goed en het wordt wel steeds beter wat ze publiceren. De transparantie gaat omhoog. En het is nog steeds een zeer geliefde stablecoin. Maar dat zou natuurlijk ook nog steeds wel anders kunnen uitpakken als het toch niet helemaal gebackt is zoals we hopen dat het gebackt is. Dus dat is nog een risico. Maar dat zijn denk ik wel een beetje de belangrijkste risico's. Ja, uiteindelijk als het financiële systeem wat normaler wordt en het monetaire beleid wordt beter en meer dienstbaar naar de samenleving toe en harder. Ja, dat is natuurlijk nog het grootste risico wellicht voor Bitcoin. En dat is natuurlijk altijd een beetje dubbel, hè? Want enerzijds wil je dat natuurlijk. Je wilt dat overheden zich gedragen en zich dienstbaar opstellen en zich beperken eigenlijk tot hun meest basale taak. En verder dat de vrije markt en de creativiteit de samenleving laat groeien. En als de overheid dat goed doet en ook nog eens misschien met elkaar samenwerkt om tot een eerlijke wereldwijde CBDC te komen die ons goed kan bevallen. Ja, dan wellicht heb je dan niet eens meer de behoefte aan ander soort geld. Maar dat lijkt me zo'n grote stretch als dat gaat gebeuren, dat ik dat als het kleinste risico zie. Bijna te verwaarlozen.
Ja, precies. Dat is gewoon denken dat de overheden ineens gedisciplineerd om zullen gaan met het beleid van geld. Dat niet echt bijna niemand vertrouwt daarop.
En zich om de bevolking gaan bekommeren.
kijk, dat is weer een beetje het cirkeltje rond. Daar begonnen we natuurlijk mee. En natuurlijk zou het fijn zijn als het zo zou zijn. Maar zolang dat niet het geval is, is het fijn dat Bitcoin in ieder geval als een soort van stabilizing factor kan werken. Of als een vluchthaven, of als een reddingboot. Ja, je kunt alle metaforen uit de kast trekken. En misschien zorgt er ook al voor dat iets als Bitcoin de overheid toch een beetje disciplineert. En dat het... En wat er wordt vaak gezegd, vroeger was de goudprijs een beetje de barometer van het beleid. En misschien kun je hetzelfde zeggen over Bitcoin. Dat als Bitcoin echt door het dak gaat, dat het een teken is dat overheden te ver gaan. Dat ze dus, dat een politicus eigenlijk, s'ochtends als hij wakker wordt, of de minister van Financiën of de centrale bankvoorzitter, zou moeten kijken naar de Bitcoinprijs. Die gaat wel heel erg hard, misschien moet ik toch wat aan mijn beleid doen. Of dat ze wereldwijd dat als indicator gaan gebruiken bij de Jackson Hole of bij de BIS van oké, jongens, we zijn blijkbaar weer te ver gegaan, want vandaag stijgt de Bitcoin koers weer. En dan wordt het een soort van balanceermiddel.
Paul, je had het net ook over dat je met de politie in gesprek bent geweest en dat je weerstand kreeg. Wat was die weerstand?
Ja, dat was dan vooral over de depositobank. Daar was heel veel steun voor vanuit de Tweede Kamer. Want heel veel Tweede Kamerleden die zagen echt wel in dat het... die vonden het natuurlijk wel fijn om iets tegenover de commerciële banken te zetten. Iets waar je geen kredietrisico's zou lopen, wat digitaal zou zijn. En waardoor commerciële banken zich beter zouden gedragen. Maar de weerstand was toen vooral bij de regering en met name bij de minister van Financiën. In eerste instantie Dijsselbloem en later Hoekstra. En natuurlijk bij de centrale bank. En want die zagen dat op dat moment helemaal niet zitten. Uiteindelijk zijn ze nu wel natuurlijk behoorlijk bezig om dat CBDC te omarmen. En dat is eigenlijk wel in het verlengde van wat wij probeerden te doen. Dus dat is een beetje dubbel. Maar misschien kwam het gewoon te vroeg. En zagen ze nog niet direct in wat het voordeel ook voor hun zou kunnen zijn. En qua crypto, qua bitcoin merk je ja, vooral natuurlijk heel veel steun bij iemand als Mahir Alkaya, ja, die een socialist is, maar die door iedereen in de space wordt gewaardeerd, denk ik, voor zijn dossierkennis en voor zijn continue passie voor het begrijpen ervan en het helpen van de sector. Maar bij de meeste andere politici zie je nog bijna geen begrip of interesse in crypto.
En verwacht jij dat dat gaat veranderen in de toekomst? Dat politici er wel een bepaalde visie op hebben of wat positiever zijn?
Ik denk het wel. Hè. Ik denk dat zolang de Bitcoin space groeit natuurlijk hard. Hè. We hebben wereldwijd al iets van 200 miljoen gebruikers. In Nederland 1 miljoen of zo. Als die zich hard maken. Ja, LP is natuurlijk een bekende pleitbezorger. Maar ook binnen LP zijn natuurlijk ook wel allerlei scheuringen ontstaan. Hè. We hebben natuurlijk Thierry Baudet die wel voorstander was, maar dan weer zijn eigen coin wilde. Dus het wordt al. Het is moeilijk om die focus te houden, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat wat we gezien hebben bij de infrastructure bill in de VS, dat de crypto-industrie in brede zin natuurlijk enorme lobbymacht heeft laten zien. Waardoor er toch heel veel in beweging is gekomen. En dat in Nederland zou je dat wellicht ook kunnen gezien bij de afgelopen verkiezingen. Ja, was er heel weinig aandacht voor het onderwerp, maar dat komt ook omdat het natuurlijk volledig in het teken stond van corona. Maar ik kan me zo voorstellen, ook bij de volgende verkiezingen, over 4 jaar, en zeker als de mensen in Nederland die zitten een warm hart te dragen, zich wat beter gaan organiseren, dat je als politieke partij dom zou zijn, of als politicus, om er geen aandacht voor te hebben. Want uiteindelijk zijn die gasten maar in één ding geïnteresseerd, en dat is gewoon politieke zieltjes winnen. En als ze ergens kansen ruiken, dan zullen ze er echt op ingaan. Dus als ze merken dat er een electoraat van 2 miljoen kiezers is die iets met bitcoin heeft of crypto, ja, dan ben je wel stom als je dat niet laat doorkomen in je verkiezingsprogramma, toch?
Inderdaad, ja.
Hey, Paul, dat is, kijk, we gaan het zien. Mahir, die volg ik ook heel goed en het is echt een jongen die de kennis wat betreft bitcoin goed op niveau heeft. Het is altijd wel leuk om zijn tweets daarover te lezen. Hey, volg jij de ontwikkelingen rondom Bitcoin, de technische ontwikkelingen, op de voet?
Ik volg het zeker, maar je moet mij niet vragen om een snor signature precies uit te leggen. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in het economische en het technische, dat ik het wel voldoende begrijp om te begrijpen wat de verschillen zijn. Maar om nou precies de verschillende cryptografische aspecten te begrijpen, daar vertrouw ik gewoon een beetje op de experts. Je kunt niet alles weten in het leven. Maar ik vind bijvoorbeeld Lightning, dat volg ik wel. En ik heb ook een Blue Wallet. En ik luister ook graag naar Satoshi Radio. En ik wilde eigenlijk binnenkort even naar de Bitcoin Meetup gaan om ook te betalen met Lightning. Maar toevallig ben ik de eerste volgende datum verhinderd. Maar dat vind ik gewoon gaaf. En ik heb vooral in de eerste jaren dat ook heel veel gedaan. Ik heb heel veel met Bitcoin betaald. Dat was natuurlijk wel een beetje de narrative de eerste jaren, met name in 2013 en 2014. Dat je, en ik woonde in Ecuador tussen 2013 en 2015. En ik betaalde mezelf gewoon altijd in bitcoin. Ik deed veel transacties vanuit Nederland ook naar Ecuador met crypto. Dus ik heb dat gewoon heel veel toen gedaan. En daarom vind ik dat nog steeds heel interessant om ook te doen, om mee te betalen waar je het maar kan. Want dat zorgt toch wel vaak voor. Voor de meeste, zeker toen, dat was voor mensen altijd wauw. Want wat doe je nou? Je betaalt gewoon over de hele wereld, zonder bank, elkaar direct. Dat heeft me toen heel erg getrokken. En dat aspect trek ik nog steeds. Ook al zijn natuurlijk de fintechs ook heel erg in staat tegenwoordig. TransferWise of Wise heet het tegenwoordig. Maar tegenwoordig kun je steeds makkelijker ook wereldwijd met fiat betalen. Dat gaat ook steeds sneller. Maar dat was nog steeds wel hetgene wat me heel erg aansprak. Het universele. Dat je gewoon met elkaar wereldwijd transacties kunt doen buiten het banksysteem om. Dat blijft natuurlijk gewoon fantastisch. En dat Lightning daar je dat beter laat doen tegen betere kosten en sneller, dat is fantastisch.
Ja, het is heerlijk. Het is heerlijk om met Bitcoin, ongeacht waar je bent, te kunnen betalen. De aantal mensen die vanuit Nederland zijn vertrokken naar El Salvador bijvoorbeeld. En je hoort dus ook mensen als Pieter McCormack en dergelijke die dus naar El Salvador reizen. Dat zij niet eens keiharde behoefte hebben om echt cash om te wisselen naar het lokale. Hè. Daar maken ze gebruik toevallig van dollar. Maar ze kunnen gewoon met Lightning rondbetalen. En ik kan me voorstellen dat het echt een vrij gevoel geeft. Dat je een vrij
Ja,
mens bent.
dat blijft echt heel vet. En weet je, dus dat moeten we ook vooral blijven doen. En natuurlijk kun je stellen, ja, je bent dom als je mee betaalt. Want als je verwacht dat de komende 10 jaar het beste asset is om in je portefeuille te hebben, dan moet je er niet mee betalen, dan moet je erop blijven zitten. En dat was ook de reden waarom het bij Gold Money toen ons betaalsysteem niet aansloeg. Omdat mensen niet met goud wilden betalen, want ze wilden erop blijven zitten. En dat is natuurlijk een beetje de pest met assets die in een soort van hyper-bitcoinization modus gaan op een gegeven moment. Dus dat mensen dan een incentive hebben om het vooral niet te gebruiken en het vast te houden. Maar de beste manier om toch de use case te tonen, even los van de digitale goud use case en number goes up, is het gewoon het gebruiken internationaal. Dat vind ik nog steeds magisch. Net als ik het magisch vind om een goudbaardje vast te houden, vind ik het ook magisch om zeker met mensen die geen bankrekening hebben, want die heb je natuurlijk ook heel veel in El Salvador, en die had je ook veel in Ecuador, dat je met elkaar daar gewoon peer-to-peer betaalt. Ja, dat is gewoon fantastisch.
Ja, peer-to-peer betaling al helemaal als je het internationaal doet. Oh, en als je ervaring hebt met internationale betalingen volgens het traditionele systeem. Ja, en ook al doe je dat niet op Lightning, maar gewoon echte Bitcoin laag 1. Het is echt een verademing. Lekker joh. Hey,
Ja, ik moest vroeger 5 tot 7 dagen wachten. Van als ik dan wat geld wilde overmaken vanuit Nederland naar een bankrekening in Ecuador. Dat kostte gewoon 7 dagen. Dat is wat ik deed. Ik had gewoon Bitcoin. Dat kon ik gewoon weer lokaal gebruiken. Soms gewoon 1-op-1 met Bitcoin. Soms kon ik het verkopen voor dollars. Maar ja, dat was gewoon perfect. Had je die bankrekening niet nodig?
Lekker man, lekker, lekker, lekker. Hey, The Great Reset, volg je al die tweets die Willem Middelkoop vertelt over wat er allemaal gaat gebeuren met The Great Reset? En wat denk je daarover?
Nou,
Hoe vind
Willem
je
is natuurlijk de
het?
big reset. Hè? Laten we Willem kennis geven. Hij is de man van de big reset. En de great reset is natuurlijk Klaus Schwab. Maar Willem is begonnen met de big. En Klaus die heeft hem gekopieerd met de great.
Juist.
Ja, dan weet je. Kijk, uiteindelijk. Ik heb de great reset gelezen. Niet zo lang geleden nog. Maar op zich zijn er ook een hoop leuke dingen hoor. We moeten de man daar. Het is maar makkelijk om hem te bashen. Want als hij praat, dan klinkt ook als de ultieme James Bond film. En heel veel dingen zijn natuurlijk eng. Maar heel veel dingen zijn ook wel interessant in zijn boek. Kijk, uiteindelijk, het hangt een beetje vanaf wat je uitgangspunten zijn, maar dat er heel veel moet worden, dat we uiteindelijk behoefte hebben aan een bepaalde reset, die dan weer voor de een anders zou zijn voor de ander, is denk ik wel duidelijk. Het financiële systeem wat we net beschreven hebben, bijvoorbeeld de euro, dat is gewoon niet houdbaar. En je zou bijvoorbeeld een euro-reset kunnen doen, net zoals gezegd. Dan moet je ervoor zorgen dat we in Nederland onze private schulden omzetten in publieke schulden. Hebben wij die geen private schulden was meer of minder, waar we namelijk, die is te hoog in Nederland. Vervolgens hebben we dan als Nederland een hogere publieke schuldenlast, waarmee we een beetje in lijn komen met Frankrijk, Spanje, Italië, noem maar op. Hebben we allemaal een hoge debt to GDP en dan boom, strepen erheen. Dan heb je ook een reset gehad. En dat net hoe je reset definieert natuurlijk. Maar het is een mooie meme geworden. En alles wat Klaus of de World Economic Forum zeggen is al snel natuurlijk spooky en dystopian. Maar dat er wel dingen moeten gaan veranderen in de wereld, dat lijkt me helder. En met name het financiële systeem, dus daar is echt wel een reset nodig.
Ja, precies. Maar dat specifiek over you will own nothing, you will be happy. Dat gedeelte van
Ja, dat is
ja.
één keer een zinnetje geweest uit het filmpje. En daar praat iedereen volgens constant over. Dat is omdat het gewoon lekker, lekker en mimificeerbaar is en noem maar op. Maar natuurlijk dat, dat je merkt het natuurlijk wel steeds vaker dat mensen natuurlijk geen geld meer hebben, met name jonge generaties, om een huis te kopen. Dus gaan ze huren en huren ze misschien van Blackstone of BlackRock. Of mensen die kunnen zich geen auto meer voorloven, gaan een deelauto gebruiken. Maar uiteindelijk is het bezit natuurlijk wel van iemand. En dat zijn dan misschien niet meer de gewone mensen, maar dan zijn straks alles in bezit van grote corporates. En ja, dat is natuurlijk wel killing als dat de toekomst is. Waarbij je echt, je bent beroofd van je autonomie eigenlijk, hè, en van een stukje soevereiniteit. Ik heb zelf bijvoorbeeld een moestuintje. Nou, het is heerlijk om je eigen eten te eten. En als ik dat straks niet meer in bezit mag hebben, dan word ik gek. Dus zo'n wereld waarin alles van de elite is, of misschien of socialisme. Ik heb natuurlijk in Zuid-Amerika gewoond. Ik weet wat voor wonden dat heeft achtergelaten. Nou, daar word ik niet vrolijk van. Dus dat moeten we ons echt met hand en tand tegen verzetten.
Ja, precies.
Hey, hoe zie je vanuit dat perspectief central bank digital currency? Want dat wordt natuurlijk wel vaak in één adem genoemd, zeg maar, met die ontwikkeling. En dan heb je dus eigenlijk programmeerbaar geld wat overheden in staat stelt om real-time op microniveau monetair beleid uit te voeren. Hè, met dus verschillende voorwaarden en incentives voor verschillende bevolkingsgroepen. En ja, nog meer controle op en surveillance, zeg maar. Hoe zie jij dat?
Ja, kijk, ook daar geldt wel van, het is net wat wij zelf toestaan. Ik 2015, die depositobank, dat was eigenlijk een voorloper erop. Maar wij wilden het wel op zo'n manier inrichten dat het bepaalde principes zou respecteren. Dus als het gaat om privacy, ik had het graag in een anonieme vorm gehad. Dus je kunt dat natuurlijk inrichten zoals je dat zelf wilt. Maar ik ben inderdaad wel bang, net als jij, dat de manier waarop de machthebbers dat willen inrichten, dat het wel eens nadelig voor ons zou kunnen zijn. Inderdaad, het afromen van saldi met negatieve rentes, ook al beloven ze dat niet te doen, hè, want ze gaan cash in stand houden. Ze weten ook wel dat het uiteindelijk langzaam maar zeker wordt uitgefaseerd, omdat de winkeliers dat niet meer willen of omdat banken steeds hogere kosten gaan vragen. Maar uiteindelijk is er inderdaad wel een toekomst denkbaar waarin we via die CBDC's verder worden gecontroleerd en waar onze levens worden verneukt eigenlijk, om het maar even zo te zeggen. En dus daar moet je ook gewoon weer scherp zijn. Dus ik denk als het gaat om crypto, maar ook als het gaat om de juiste inrichting van zo'n CBDC, dat je daar toch op een bepaalde manier met elkaar een lobby moet voeren of je moet laten horen. En het is natuurlijk goed om met elkaar te lullen in dit soort clubhouse rooms. En ik maak content, iedereen is op zijn manier dan wel bezig. Maar of dat voldoende is om daadwerkelijk de juiste richting te bepalen met elkaar in de samenleving, dat vraag ik me af.
Ja, inderdaad. We missen gewoon coördinatie wat dit betreft. Hè? Want als je ergens tegen jezelf tegen ergens wil verzetten. Oh, ja, die coördinatie is er nooit geweest naar mijn idee.
Nee, dat komt ook uit mensen die een beetje van alternatieve systemen houden en die wat dwars zijn van te veel overheidsdominantie. Die zijn ook best wel vaak autonoom en soms ook individualistisch en niet per se altijd goed in staat om zich te groeperen. Omdat het allemaal heel vaak ook eigen geleide denkers zijn. Dus dat zie je ook in die libertarische hoek. Dat zie je ook zag je ook in die goudhoek en dat zie je misschien ook nog wel weer in de cryptohoek nu. Alhoewel, wat ik zei, de infrastructure build, daar was op zich wel sprake van goede coördinatie. Misschien kunnen ze dat in de VS ook weer beter dan in Nederland, hè? Dat kan ook. Maar ik denk dat we in Nederland, als we niet oppassen, dan wordt het straks weer op ons uitgestort, zo'n digitale euro. En dan elke tweede Kamer, die staat erbij en kijkt ernaar, die weet ook niet wat er gebeurt, omdat ze met de waan van het dag bezig zijn. En voor je het weet, net als bij de invoering van de euro, hebben we straks zo'n digitale wallet, hebben we inderdaad negatieve rente, hebben we dat we strafpunten krijgen als je te veel CO2 uitstoot. Ja, kan allemaal gebeuren als we niet scherp zijn. En dat zijn we volgens mij niet.
Nee, eens.
Nou ja, als je kijkt naar wat, hè, hoe, in hoeverre we als bevolking, zeg maar, het intrekken van fundamentele burgerrechten de afgelopen 1,5 jaar hebben laten gebeuren, ben ik ook niet heel hoopvol. Plus dat een groot gedeelte van dit soort dingen gewoon eigenlijk ook niet echt op een democratische manier plaatsvindt. Het wordt eigenlijk een beetje naar Europa geschoven. En daar achter gesloten deur besloten. Ja, Arno Wellens die...
Ja,
die
ze hebben dan wel zo'n marktverkenning gedaan. Ze hebben een survey gedaan. En ik heb ook met iemand van de ECB gesproken. Op mijn kanaal zie je een interview met Uri Bintzel. Ik heb ook iemand van de Fed gesproken. Dus er zijn best wat aaibare centrale bankiers bij. Die graag willen vertellen wat ze denken. Maar uiteindelijk wordt het ook boven hun hoofd natuurlijk besloten. En wordt het natuurlijk heel vaak ook... als ze een consultatie doen en naar de markt toe. En je mag een beetje meepraten. Dan is het ook vaak een beetje voor de bühne. Van dat ze in ieder geval een ventje kunnen zetten. En dan kijk, weet je, hebben de burgers betrokken. Maar dat is natuurlijk niet echt. Zoals een referendum, dan betrekt het echt de burger erbij. Maar het blijkt vaak dat uitkomsten die niet gewenst zijn, dus dat doen ze maar niet. Maar eigenlijk zou je natuurlijk misschien voor zo'n digitaal euro wel een referendum moeten organiseren.
Ja, want die surveys, Christine Lagarde had het erover gehad. Ze zei van, dat ze surveys hadden gedaan en de mensen die dus reageerden, dat ze het voornamelijk van belang vonden dat het geldsysteem, dat er vertrouwen in is en dat het niet gebruikt kan worden door terroristen en criminelen. En dus privacy was niet zo belangrijk en mijn oren stonden echt...
Maar dat klopt niet, want ik heb de survey gelezen en privacy was juist wel benoemd als een van de belangrijkste aspecten. Dus dat vond ik zo bijzonder van die survey. Dus heeft zij dat toch weer zitten twisten en turnen.
Ja.
Het was wel degelijk een zorg die uitgesproken werd door mensen. Maar ja, het gaat nog wel een paar jaar duren natuurlijk, maar voor hetzelfde geld wordt het straks ineens toch weer overnight ingevoerd. En dan zullen ze natuurlijk zo doen van, weet je, er is niks aan de hand. Dus waarschijnlijk zal het in het begin ook wel gewoon chill zijn, dat het beperkte kleine bedragen, het is gewoon nul rente, want er is ook nog steeds cash dan waarschijnlijk tegen de tijd dat ze het invoeren. En totdat we eraan gewend zijn geraakt en dan langzaam zeker gaan ze een beetje aan de knoppen draaien. En want zo doen ze het natuurlijk vaak. Hè. De befaamde kikker in de kopende pan approach. Ons langzaam laten wennen aan iets. Eerst via allerlei campagnes en propaganda. En dan via een pilot. En dan via uitrollen. En via gebruik. En via kleine bedragen. En dan langzaam zeker. Voor je het weet zit je er gewoon helemaal diep in. En voel je pas echt hoe heet het water is.
Ja, precies. China loopt wat dat betreft ons voor op die CBDC-uitrol. We kunnen daar precies mee maken wat er daar gebeurt.
Ja, ik verwacht bij de Winter Olympics van de winter dat China echt er vol mee gaat experimenteren. Maar ja, vroeger, ik had al zoiets wat er in China gebeurt, dat is zo heftig met die social credits en dat moeten we echt niet hebben hier. Maar ja, zo langzaam maar zeker, eigenlijk soms zonder dat je het echt beseft, worden dat soort dingen hier natuurlijk ook gewoon gemeengoed. En wat je net ook zei, wat er tijdens de coronacrisis allemaal gebeurd is, onder de bom van, er is een crisis, we moeten wat. Is veel van die vrijheden krijg je misschien niet meer terug of in beperkte mate. Straks heb je gewoon nieuwe generaties die groeien op in zo'n klimaat en die weten niet eens meer van dat het vroeger veel vrijer was. En dat is natuurlijk helemaal heftig als je dat besef niet meer hebt of je vergeet het. En dan langzaam maar zeker kom je toch een dystopie binnengewandeld zonder dat je dat helemaal realiseert.
Ja, precies, precies. Hey, nu even over wat lichtere dingen, misschien wat optimistischere dingen. Geen financieel advies, maar wat is je mening over het model van plan B? Ben je een believer of een non-believer?
Nou ja, het is gewoon een regressie. Hè? Nu passen de puntjes mooi in een lijntje. En dat is natuurlijk wel heel magisch dat het precies zo past. Dus in die zin, alleen maar respect... voor plan B, hoe die het ontwikkeld heeft en dat het ook tot nu toe steeds uitkomt. En de afgelopen weken was het misschien een beetje spannend nog voor de laatste run, omdat we heel erg onder het lijntje zaten. Maar de aanbodsituatie is duidelijk bij Bitcoin. We weten precies wat erbij komt de komende jaren en iedere vier hebben de half week. Maar qua vraagzijde weet je natuurlijk gewoon niet als er echt gewoon in verschillende landen zwaar wordt ingezet op hele nare regulering en er valt vraag weg. Dan kan zo'n model ook gewoon een keer in de prullenbak. Dus het blijft allemaal relatief, maar tot nu toe lijkt dit allemaal heel goed te vatten, het model. Dus in die zin, believer, non-believer, tot nu toe wel. Maar ik ben sceptisch over de toekomst.
Ja, want kijk, weet je, we hebben een soort gelijke Kijk, als datgene wat je, waar je mee begon, hè, van hey, when in doubt, zoom out, weet je wel. En ja. Wat we met, als je de chart pakt van Bitcoin in de jaar 2016, 2017, en het einde van die bullrun toen de tijd, je ziet dus al die block size wars en dergelijke, dat zie je niet meer terug. Je ziet gewoon echt een hele mooie run-up omhoog en daarna krijg je weer een crash. En ja. Dus ik vraag me dus af, hè, van al die regulatie, al de tegenwerking voor Bitcoin, of je dat op een gegeven moment wel in de chart terug gaat zien. Dat vraag ik me soms af.
Ja, your guess is as good as mine. Ik weet het echt niet. Ik onthoud me als heel erg van uitspraken over wat de prijs gaat doen. Ook al is het heel verleidelijk om daar iets over te zeggen, maar weet je, dus je bent bij mij bij het verkeerde adres om uitspraken erover te vragen. Het model werkt tot nu toe, maar wat ik zeg, het kan natuurlijk ook zomaar ontkracht worden door allerlei factoren aan de vraagzijde, als de vraag wegvalt. Dan is zo'n model natuurlijk gewoon niet meer van waarde.
Ja, precies, precies. Maar goed, deze model is ook natuurlijk al jarenlang gebruikt in het goudwereld, hè? En nou ja, goed.
Ja, zeker. Ja, dat komt uit de Oostenrijkse school natuurlijk, hè?
Ja, en hoe is het daar gelopen dan? Is het daar ook voorgekomen dat er vraag ineens weg is gevallen of zo, of wat dan ook? Niet, hè?
Nee, het is natuurlijk wel heel bekend in goud dat er af en toe enorm veel aanbod bij kwam, hè? Met name natuurlijk door alle expedities naar Zuid-Amerika. En dat zorgde ook wel voor tijdelijke periodes van grote inflatie. Omdat er gewoon heel veel bij kwam. En ook in Noord-Amerika natuurlijk de Gold Rush. En dat zou in de toekomst eventueel kunnen gebeuren als er ooit een keer een komeet zou worden, een asteroid zou worden gemijnd. Maar verder is altijd vraag gebleven naar goud. In meer of mindere mate nooit een enorme uitval geweest. Voor zover ik weet.
Hé, hey, we hebben nog iets meer dan 10 minuten. De tijd is voorbij gevlogen, Paul, joh.
Het
is misschien leuk om even te kijken of de vragen uit het publiek zijn. En als het niet zo is, dan praten we gewoon lekker verder. Dus ik zet even de handjes open. En als er iemand een vraag heeft, dan steek je handje op. En dan gaan wij en Paul proberen om de vraag te beantwoorden. Ik zie nog geen handjes.
Maar Paul, dus ik kan je dus niet gaan vragen van hey, wat verwacht je dit jaar aan het einde van het jaar? Gaan we onder de 100k zitten of boven de 100k? Dat kan ik je niet vragen dus.
Nee, dat kun je me niet vragen.
Zeker goed. Maar wat denk je dan als je bijvoorbeeld nu die... ik weet niet of,
ik hoop wel een ton trouwens. Hè? Ik kan wel een hoop uitspreken, dat mag wel toch?
Ja, hoop is net zo goed, vriend. Het is toch geen financieel advies.
Hoop is uitgestelde teleurstelling, toch?
Wacht even, jongens. We hebben iemand uit het publiek. Niels, stel je vraag.
Yes, dankjewel. Paul, wat zou jij doen als je de voorzitter van de ECB zou zijn op dit moment?
Oeh, dat is een hele goeie. Ik denk dat ik misschien een hele bijzondere persconferenties hou of een videoboodschap zou inspreken waarin ik moet ik eerlijk zeggen, maar dat je gaat zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft als ECB-voorzitter en je zegt dat het allemaal hopeloos is en dat de euro uiteindelijk zou ophouden te bestaan, dan zet je natuurlijk enorme dingen in beweging wat ook tot heel veel chaos en ook uiteindelijk armoede dus zou veroorzaken in heel veel lidstaten. Dus dat zou misschien niet het meest verstandige zijn. Ik denk wat ik zou doen is proberen op de achtergrond met de voorzitters van de verschillende centrale banken en met de verschillende ministeries van Financiën toch een soort van backup creëren. Dat je denk ik naar constructies gaat met regionale landen. Dus dat je een euro, een zero, dat je dat toch op de achtergrond gaat voorbereiden. Dat is natuurlijk niet helemaal democratisch, hè, want liefst doe je alles in overleg met het volk. Dus daar spreek mezelf misschien wat tegen ten opzichte van wat ik eerder zei. Maar die situatie is natuurlijk zo onhoudbaar en rommelig geworden dat je denk ik wel op een verstandige wijze samen met andere mensen die het ook voor het zeggen hebben, dat je een soort van plan B voorstelt. En dan is Bitcoin niet volwassen genoeg om als volwaardige munt in Nederland te gaan functioneren. Dan moet je toch denk ik net als El Salvador het naast een andere munt zetten. Dus in Nederland is denk ik te klein om alleen de gulden te doen. Ik denk met de Duitsers bij en misschien met de Finnen en de Denen en Noren, de Zweden, dat je met zo'n blok een nieuwe munt zou moeten kunnen starten. En dat zou je als ECB-voorzitter zou je wellicht dat proces op de achtergrond kunnen begeleiden. Ik denk dat ik daarop zou gaan focussen. Dus inzien en erkennen naar jezelf toe. Naar je collega's, jongens, dit is houdt op. Deze twee laten we ook omwille van verantwoordelijkheid richting het volk. Alternatief uitwerken, voorbereiden en dan presenteren aan het volk en doorvoeren. Maar het is een pittige boodschap. Het is een pittige klus. Kan niet anders zeggen. Ik ben blij dat ik het niet hoef te doen.
Denk je niet dat zo'n alternatief al klaar ligt?
Nou ja, er lagen natuurlijk diverse alternatieven. Hè. Dat zijn toegegeven door Dijsselbloem. Varoufakis was bezig in Griekenland met een alternatief. In Nederland hadden we een plan bij Duitsland. Dus er liggen denk ik wel de nodige draaiboeken in de kast. Alleen hoe concreet die zijn, dat is echt typisch iets wat we over 30 jaar in de memoires gaan nalezen. Van bepaalde bewindslieden. Maar ik vrees dat toch vooral conceptueel klaar ligt. Maar niet dat het niet al gebouwd is. Of dat er niet een soort van software stack klaar ligt om dit zo... om dat zo te doen.
Oké, duidelijk. Hey,
Paul, je zei net dat Bitcoin er niet klaar voor is, hè? Wanneer zou het klaar kunnen zijn? Waar moet die zich aan voldoen om daar klaar voor te zijn? Denk je?
Nou, uiteindelijk is het natuurlijk het gedoodverfde argument tegen Bitcoin. En je kunt zeggen wat je wil, maar daar zit natuurlijk altijd wel een beetje de kern van waarheid in. Dus die volatiliteit killing voor mensen, voor bedrijven, die moeten kunnen rekenen met stabiele prijzen. Die volatiliteit. Ja. En dat is ook het nadeel. Kijk, dat met El Salvador. A, vind ik het raar en vervelend dat hij het oplegt. Dus dat mensen worden verplicht eigenlijk om Bitcoin te accepteren. Dus dat is forced legal tender. Dat staat volgens mij helemaal haaks op de filosofie van Bitcoin. Voor veel mensen althans. Dat je de vrijheid moet hebben om je eigen geld te gebruiken. Dus dat vind ik al helemaal niet chill. En ten tweede is het is er gewoon een risico dat als jij als arme El Salvadoriaan. Met misschien maar een paar honderd dollar spaargeld. Als je het dan in Bitcoin bewaart. En er komt weer een keer een correctie. En we weten allemaal dat die correctie natuurlijk gewoon weer een keer komt. En je zou maar net dan die $500 hebben gespaard om je auto te repareren. En hij crasht met 40%. En je hebt het geld niet voor die reparatie. Dus dat zijn gewoon praktische problemen waar je daar straks in El Salvador tegenaan kan gaan lopen. En dat is natuurlijk ook voor in Nederland op grotere schaal natuurlijk een probleem. Op het moment dat je Bitcoin echt als voorwaardige munt probeert door te voeren in een land.
Voor zover zoals ik het had begrepen, is dat forced legal tender is alleen vanuit de instituties. Dus zeg maar dat je er altijd mee moet kunnen betalen. Maar ze zeggen ook dat ze gewoon de dollar ernaast houden. Dus ja, het is gewoon een optie, denk ik dan. Het is niet dat je verplicht bent om in BTC alleen te betalen. Want dollar blijft altijd.
Oké, maar stel dat instituties het dan wel. En dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè? Als je als overheid meerdere munt accepteert ter voldoening van je belastingschuld, dus of het nou je eigen munt is of Bitcoin, ja, dan kan je als ether maximalist zeggen, ja, maar wacht eventjes, Bitcoin is toch een vrije marktmunt, de overheid geeft voorkeur voor Bitcoin in tegenstelling tot Ethereum. Dat is ook een vorm van, het is in ieder geval niet een vrije markt, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar een legal tender op zichzelf is ook gewoon een verplichting om... Het is sowieso geen vrije markt. Als ik in Europa als legal tender euro heb, dan heb ik ook niet echt een keuze om vrij te kiezen wat ik wil, toch?
En Ethereum belooft ook aan geld te zijn.
Heel veel bitcoins praten over scheiding van geld en staat. En vervolgens staan ze als eerste te juichen als er een fusie plaatsvindt tussen geld en staat. Snap je? Dat is een beetje... Het is een beetje het paradoxale wat je natuurlijk wel vaker hebt. Hè? Dus enerzijds is Jack Dorsey een eikel omdat Twitter censureert en gewoon heel veel mensen hun account zijn kwijtgeraakt. Anderzijds is hij een held omdat hij met Square heel erg pro-Bitcoin is. Dus niemand is perfect en er zijn altijd paradoxale aspecten aan alles. Maar El Salvador zitten wel een paar elementen bij waarvan ik denk, oké, misschien niet helemaal zal ik het zo willen. Anderzijds is het natuurlijk wel vet dat het experiment gaat plaatsvinden en dat het denk ik per saldo goed is geweest voor Bitcoin tot nu toe. Dat was hij.
Ja, maar het klopt ook wel dat ook heel veel hardcore Bitcoiners ook gewoon tegen dat aspect ook echt gewoon tegen zijn. Dat, ja. dat het soort van opgelegd wordt. Maar tegelijkertijd, ik weet, je moet natuurlijk wel zien hoe dat in de praktijk gaat lopen. Maar zoals het destijds gepresenteerd was, zou het wel de bedoeling worden dat er een soort van overheidsapp gaat komen. Die hoef je niet te gebruiken, maar die kun je wel gebruiken. En dat mensen op het moment, als je een kleine winkelier bent of wat dan ook, Bitcoin ontvangen. Dat ze eigenlijk ter plekke in die app, net als met die Strike-app, kunnen bepalen van wil ik dat ontvangen in dollars? Of wil ik het vasthouden in dollars? Of wil ik het in Bitcoin aanhouden of opsplitsen? Dus dat zou toch een soort van savings mogelijkheid moeten worden voor mensen. Waarbij ze natuurlijk wel dan inderdaad bewust moeten zijn van het volatiliteitsrisico.
Ja.
Daar zouden ze, in ieder geval was het plan om daar een soort overheidsfonds voor aanvankelijk van $150 miljoen voor te gebruiken. Wat dan uitgebreid zou worden. Zodat de overheid het eigenlijk direct van je overneemt, zeg maar. Op het moment dat je dat als particulier niet in Bitcoin aan wil houden.
Ja.
Maar ja, de praktijk zal moeten uitwijzen of dat inderdaad gaat werken.
Ja, en daar was de IMF dan weer niet blij mee met zo'n fonds. En we zitten voor El Salvador natuurlijk als staat ook wel weer nadelig. Maar misschien op de internationale geldmarkt. En om geld aan te trekken, leningen aan te trekken. Dat ze zo aan het experimenteren zijn met Bitcoin. En dat is natuurlijk het nadeel van wat ik eerder had gehad. Die grote externe krachten. Er zijn gewoon grote geopolitieke krachten. Die natuurlijk veel sterker zijn dan een Bitcoin in sommige situaties. Dus als de president daar straks wordt gedwongen om het experiment te staken, om zijn externe financiering weer rond te krijgen, dan moet dat misschien maar zo zijn, weet je. En dat is natuurlijk super vervelend. Maar zo gaat het wel in de praktijk. Geopolitiek is uiteindelijk soms de doorslaggevende factor.
Ja, precies. Hey, maar Paul, je wilde even je punt afmaken van dat hoop uitspreken. Wil je je hoop nog uitspreken?
Ja, mijn hoop is wel dat hij de ton gaat aantikken natuurlijk. Maar nogmaals, het kan alle kanten op. En laten we vooral ook focussen op gebruik en op de coole aspecten ervan. Van de week was ik dan dat er zoveel... De meeste reële gebruik van Bitcoin vindt gewoon nu plaats in allerlei opkomende landen die het voor allerlei vette use cases inzetten. En natuurlijk is het mooi als het number goes up en als die prijs omhoog gaat. Maar laten we vooral niet pretenderen dat het gegarandeerd is. En laten we ook vooral kijken naar hoe de samenleving ook echt profijt kan hebben van andere aspecten van crypto. Niet enkel dat het nummertje omhoog gaat.
Yep, helemaal.
Ja, maar mag ik de afsluiting
nog... Oké man, ik heb geen stem erover, dus laatste vraag.